Ik hoop dat het jaar 2007 voor u hetzelfde is als de hemel. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, dan mag u ook weten dat uw schuld verzoend is, dat uw zonden weggedaan zijn, dat u een nieuwe schepping bent en dat alles nieuw geworden is. En iedereen die dat heeft, dit kent, dit in zijn hart heeft, mag ook weten dat de toekomst schitterend is bij en met de Heer Jezus. En dat wens ik u ook toe voor een nieuw jaar. Bij en met de Heer Jezus. Heel dicht bij hem. Eigenlijk aan zijn hand. En genietend van zijn aanwezigheid. We houden ons, zoals net gezegd is door broeder Dick, bezig met de karakteristieken van de Bijbelboeken. Daar zijn we heel schoorvoetend mee begonnen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. En we zijn toe aan Deuteronomium. We willen proberen om aan de hand van een aantal highlights, zoals dat heet, een paar hoogtepunten uit zo'n boek, het bijzondere van dat Bijbelboek te etaleren, waarbij het altijd gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus is de Christus der Schriften. De Schriften zijn het die van mij getuigen, zo sprak de Heer Jezus. En als de Heer Jezus de Emmausgangers uitleg geeft, dan begint hij bij Mozes, Deuteronomium, ja ook de andere boeken, maar ook Deuteronomium. En hij legt uit wat van de Christus geschreven staat. Iedere keer is het het geweldige van Christus. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe natuurlijk, maar vooral ook in het Oude Testament. Ik stel u voor dat u dat boek Deuteronomium opzoekt. Waarschijnlijk hebt u het al als u een Bijbel bij u hebt. En we gaan er een paar stukjes uit lezen. En ik wil proberen in mijn inleiding die stukjes ook aan elkaar te rijgen. We beginnen in Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium 6 vers 4. Die tekst is voor menige Israëliet of menige Jood in de Tweede Wereldoorlog van grote betekenis geweest en nog steeds een hele bijzondere uitdrukking. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt, wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en dat zal u tot een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dan vers 20, wanneer later uw zoon u vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen die de Heere onze God u opgelegd heeft, dan zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. De Heere deed voor onze ogen tekenen en wonderen groot en onheilbrengend aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele huis. Maar ons heeft hij daaruit geleid om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had, en ons dit te geven. Dan in hoofdstuk 7, vers 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij het kleinste van alle volken, maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in duizend geslachten. Dan hoofdstuk 10. Iets verder bladeren. 10 vers 6. De Israëlieten nu braken op van Beeroth-Bene-Jaakan naar Mozera en daar stierf Aaron en daar werd hij begraven. En zijn zoon Eleazar werd priester in zijn plaats. En vandaar braken zij op naar Gutgod en van Gutgod naar Jotbata, een streek rijk aan beken. Toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af om de ark van het verbond des Heeren te dragen, voor de Heere te staan om hem te dienen en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen bezit of erfdeel met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, zoals de Heere uw God tot hem gezegd heeft. Ik stond dan op de berg, evenals de eerste maal, schrijft Mozes, 40 dagen, 40 nachten, en ook ditmaal hoorde de Heere naar mij. De Heere wilde u niet vernietigen. Toen zei de Heere tot mij, maak u gereed, ga, trek op aan de spits van het volk, opdat zij in het land komen en het in bezit nemen waarvan ik hun vaderen gezworen heb dat ik het hun geven zou. Hoofdstuk 12. Vers 2. Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben. Op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde steden verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen. Niet alzo zult gij de Heere uw God dienen, maar de plaats die de Heere uw God uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan. Daarheen zult gij brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw wijngeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. Daar zult gij eten voor het aangezicht van de Heere uw God en u verheugen, gij en uw huisgezinnen, over alles wat gij ondernomen hebt, waarin de Heere uw God u gezegend heeft. En dan nog één klein stukje uit Deuteronomium 23. En dan bent u misschien de eerste teksten weer vergeten, maar ze komen wel terug, hoop ik. Deuteronomium 23. Vers 12. Deuteronomium 23, vers 12, 13 en 14. Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de Heere uw God wandelt in uw legerplaats om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets onbehoorlijks bij u ziet en zich niet van u afwendt. Een raar stukje, maar dat komt later wel op zijn plek, denk ik. U snapt in ieder geval waar het over gaat. Dus we schieten op. Daar hoef ik niet meer uit te leggen. Beste mensen, lieve mensen, broeders, zusters. Ik hoop ook echt dat je, en dat zei ik zo pas ook eigenlijk, dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. De Bijbel is namelijk bedoeld voor gelovigen. Dat is een stukje exclusiviteit waar we aan moeten wennen, maar het is wel echt de bedoeling. Het zijn namelijk geestelijke dingen die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Met andere woorden, als dat geestelijke verstand er niet is, dan heb je aan die Bijbel ook niks. Want je snapt het niet. Wie krijgt dat geestelijke verstand en wanneer? Nou, wie? Dat is degene die gelooft dat de Heer Jezus voor hem, voor haar aan het kruis gestorven is. En wanneer krijg je dat geestelijk verstand? Nou, als je de Heer Jezus aanneemt, als je heiland, als je verlosser. Ik wil het wel zeggen met een tekst uit het Nieuwe Testament, Efeze 1 vers 13. Dat je het evangelie van je behoudenis kunt aanhoren, maar dat je het ook een keer moet aannemen. En die het aangenomen hebben, hebben het recht zich een kind van God te noemen. Maar die het aangenomen hebben, worden ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest gaat dan in je wonen. En dat is, volgens de schrift, dat geestelijk verstand. Dus niet onze intelligentie, nooit uitgeschakeld. Met de geest bidden, maar ook met het verstand bidden. Met de geest zingen, maar ook met het verstand zingen. Het verstand is nooit op nul gezet. Maar om het echt te begrijpen, zal dat geestelijk verstand er moeten zijn. En dat is de Heilige Geest die in ons is. En de Heilige Geest heeft aangezet tot het schrijven. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Mozes, David, Jeremia. En die Heilige Geest die aanzette tot spreken en tot schrijven, woont nu in jou, als je gelooft in de Heer Jezus. Met andere woorden, de auteur van de Bijbel woont in jou. Nou, dat betekent nogal iets. Dat betekent echt heel erg veel. Dat wil dus zeggen dat wij, omdat de Heilige Geest in ons is, de dingen van de Heere kunnen begrijpen. Of we dat doen, is een tweede, maar het kan wel. Daarom worden we opgeroepen, wees vervuld of word vervuld met de Heilige Geest van de belofte. Als de Heilige Geest je helemaal doortrekt, alles in je aan het bewerken is, zul je ook de gedachten van de Heere God kunnen snappen, kunnen begrijpen, kunnen oppakken. En dat zijn geweldige dingen. Ik hoop van harte dat je zo openstaat voor wat de Heere geven wil vanavond. Deuteronomie is dus niet een boek voor Israël, een soort terugblik, dat is het wel. Natuurlijk kijkt Mozes terug. Je moet je voorstellen dat Mozes bijna 120 jaar oud is en hij spreekt nog één keer, kijkt terug naar hoe het ging, wat er gebeurde. Het is een soort tweede beleving, deutrobeleving, een soort tweede beleving. En Mozes heeft inderdaad de hele geschiedenis nog een keer overzien en zegt hele merkwaardige dingen. Daarom krijg je in het boek Exodus de wetgeving en Deuteronomium nog een keer. Weet je wel, we hebben dat niet net gelezen, we zijn iets later begonnen, het is hoofdstuk 5, maar toch, het is alsof het nog een keer terugkomt, alsof alles nog een keer de revue passeert. En waarom? Om gewoon een herhaling van zetten te doen, nee. Het is, voor zover ik weet, Groen van Prinsterer geweest, een staatsman die een hele merkwaardige uitspraak deed, namelijk deze: een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Dat is van hem. En dat is heel erg waar gebleken. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. Het gaat me niet om de politieke kleur van meneer Groen van Prinsterer, maar het gaat me er wel om dat als jij vergeet wat er in jouw leven is gebeurd, dan kom je in opstand. Dat is ook revolutie. Dan ga je mokken. Opstand kan ook onder gelovigen. Korach, Datan en Abiram kwamen in het boek Numeri in opstand tegen Mozes. En de hele horde ging mee. Kwamen allemaal in rebellerende sferen terecht. En die hebben allemaal murmurie gemaakt. Geen Numeri, maar murmurie. Dat is gigantisch geweest. Enorme hetzes. Tegen Mozes, tegen Aaron, tegen de leiding. Nou, ik weet niet hoe u rondkijkt in het christelijke kamp van vandaag, maar ik kan u verzekeren dat er heel veel rebellie is. Dat is geen rebellie tegen God, bestaat niet, maar gewoon, nee, ik wil niet dat hij de baas over me, zo zeg je dat niet, dan ga je natuurlijk een vrome tekst aanhangen, want hij ziet de dingen van de Heilige Geest heel anders of zo, weet je, dan klinkt het veel vromer, maar ondertussen gaat het wel om dezezelfde dingen. Vanaf het moment dat wij vergeten wat er met ons is gebeurd, worden we opstandig. Dat is echt zo. Vanaf het moment dat de gemeente of de kerk niet meer beseft waar ze vandaan gekomen zijn en wie de Heer Jezus is en wat er in hun leven is voorgevallen, Dan worden ze ook, dan gaan ze echt zichzelf promoten. Dan ga je echt clubjes van A en van B en van C zien. En van meneer D en van huppelepup. Het gaat maar door. Daarom is het zo wezenlijk opnieuw de geschiedenis te lezen, te horen. En dat zijn we een beetje kwijt. Want we lezen minder dan vroeger. We moeten het hebben van beelden van het journaal. Daar word je niet echt wijzer van. Ik heb beelden gezien vanmiddag eventjes van drie kopstukken naar de politiek die uit hun huis in Beets de Zwaag kwamen. En ze hebben een verklaring afgelegd en niemand heeft wat gezegd. We weten helemaal niets. We weten niet wat er gezegd is en wat er besproken is en ook niet waarover. Helemaal niks. Nou, als u het daarvan moet hebben, dan komt u echt niet goed uit. Als u af moet gaan op wat men vandaag etaleert, dan kom je geen millimeter verder. Maar het woord van God. Daarom ben ik vanavond begonnen met hou vol. En laat dat woord van God heilig essentieel zijn. En laten we nu eens beginnen met hoor Israël. Dat was natuurlijk een prachtige term. Ze hadden dus verder geen Bijbel en geen Torah, ze hadden niks in de concentratiekampen, maar dit zeiden ze wel. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, daar zit een enorme lading in voor elke Jood. Dat kun je echt zeggen. Ik weet niet of u ooit daarmee gesproken hebt in deze zin. Maar ik wil het ook in onze levensplaats. Hoor, volk van God, hoor. De Heere onze God, de Heere is één. Jahwe is één. Hij is niet een aparte Jezus en een aparte Vader en een aparte Heilige Geest. De Heere is één. Natuurlijk heeft God zich geopenbaard in zijn Zoon. En is die God onze Vader door het geloof in de Heer Jezus. En is God de Heilige Geest waar, reëel. Maar de Heere is één. Stel je voor dat we dit erin zouden stampen vanavond. Alsof het vroeger een vroeger lesje was, weer op school. En maar herhalen. En maar dreunen. Net zo lang tot we het uit onze hoofden konden opzeggen. Maar de Heere, onze God, is een heel bijzonder iemand. Die zich in het Oude Testament nooit als Vader heeft geopenbaard. Maar die in het Nieuwe Testament tot ons is gekomen. Omdat de Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik heb u van de Vader verteld. Ik heb u van het huis van de Vader verteld. En ik heb u gezegd dat die Vader graag wil dat we daar bij hem zullen zijn. Maar ook het werk van de Heilige Geest is typisch Nieuw Testamentisch. En we mogen elkaar ook het beste toeroepen. Hoor, volk van God. De Heere, onze God, de Heere is één. Jahwe is één. Dit, zegt de Bijbel hier in Deuteronomium 6. Dat moet je op je hand schrijven. Dat moet je tussen je ogen hebben. Dat moet je op je leven plaatsen. Dat moet een soort model zijn aan je huizen. Ik weet niet of je ooit in Israël geweest bent. Ik weet niet of je ooit bij de klaagmuur stond. Of dat je plaatjes daarvan gezien hebt. Want daar zie je het ook. Dat die mensen daar ineens met zo'n blokje, zo'n kubusje leer daar op hun voorhoofd staan. En dat ze van die gebedsriemen hebben om hun hele lange lellen. En daarom, je zou bijna denken, zo'n arm wordt afgekneld. En dan hebben ze ook zo'n blokje hier op hun hand zitten. En ze hebben dat ook aan hun huizen zitten. En ze hebben dat ook aan de poorten van de stad. En de koning moest een afschrift hebben, ook in een soort geschreven vorm. Altijd moest een koning dat bij zich hebben. Waarom? Nu, omdat Deuteronomium 6 ook praktisch waar is. Ik zal het gewoon zeggen. De Israëlieten hebben daarmee willen uitbeelden dat heel hun bestaan, maar ook hun handelingen, zouden worden gekenmerkt door het woord des Heren. Een stukje Torah, een stukje van de wet des Heren. In zo'n blokje zit echt een geschreven stukje wet des Heren in. En dat hebben ze op hun hand. Daarmee duidend dat alles wat ze doen, alles wat er aan handelingen is, dat dat gekenmerkt wordt, dat dat gekleurd wordt door het woord des Heren. Maar ze hebben dat ook hier, op hun voorhoofd, tussen hun ogen eigenlijk. Daarmee duidend dat de bril waarmee zij alles bekijken, waar alles als het ware opgenomen wordt, de Tora is, de wet des Heren is. En dat de plaats waar zij wonen, hun huis, dat een huis is waar de Tora, waar de wet des Heren, waar het woord des Heren een plaats heeft. En de stad waarin ze wonen, ja, dat wordt gekenmerkt door de woorden van de Heren. En de koning die ze hebben, die gezag heeft en die uitspraken mag doen, dat is iemand die de Tora, die de wet bij zich heeft. Stel je zo'n society, zo'n leefsfeer eens voor. Je zou geneigd zijn te zeggen, nou dan kunnen we nog wel even. Wat heeft de tegenstander in onze tijd kunnen bewerken, namelijk dat het woord des Heren niet meer die plek heeft. Natuurlijk is dat heel schoorvoetend gegaan. Ja, dat verhaal van Genesis 1 van die schepping, dat kan natuurlijk niet. Nou, bladzijde eruit. Toen het verhaal over die zondeval en zo, dat kan natuurlijk ook niet. Nog een bladzijde eruit. Uiteindelijk, het verhaal van de zondvloed, ja, dat kun je toch wel snappen. Dat heeft nooit gekund. Nou, nog 5 bladzijden eruit. Ja, dat verhaal daarbij bij Abraham, daar kon dan onze Bijbel nog wel een beetje beginnen. Want toen gingen we het snappen of zo. Maar aan de andere kant van datzelfde boek, dat verhaal van Openbaring van 22, 21, 20, 19. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Bladzijde eruit. Uiteindelijk hebben we nog een paar kaften over. En daar staat het woord Bijbel op. Ik ben een beetje sarcastisch, dat hoort u wel. Maar is dit nog leidmotief, motief voor handelen, is dit nog de norm? We praten dan over normen en waarden vandaag, hè? Dat komt helemaal terug. Maar is het voor de gelovigen vandaag zo, dat de normen en waarden van het woord des Heren, dat die nog steeds gelden? Nou, soms komt het je heel goed uit. Dat kan ik u eerlijk zeggen, maar soms komt het ook heel beroerd uit. Als de Heer tegen mij zegt, als iemand van je lenen wil, dan moet je hem niet afwijzen. En dan moet je het lenen, alsof je het nooit terugkrijgt. Nou, alsjeblieft, ga er maar aan staan. Er komt iemand bij jou op de stoep en zegt, ik wil graag 10.000 euro van je lenen. Dan denk je, jongen, ik mag hem niet afwijzen. En ik mag hem niet eens terugvorderen. En als hij dan ook nog de Bijbel leest, dan geeft hij het niet eens terug. Want, ik ken ze hoor. Ik ken ze, die zijn zo vroom. Ze krijgen, ja, zeker. Die gaan lenen bij een gelovige, niet bij ongelovigen. Die bank, ja, die bank, die bent te drammen. Maar de gelovige broeder, die mag niet eens zijn eigen lening terugvragen. Snapt u het een beetje? Oh ja, nou zitten we midden in het probleem. Dus, zei men, in de financiële wereld, die moet die Bijbel maar niet hanteren bij financiële transacties, want dan kom je helemaal niet goed uit. Klopt. En zo kan ik wel een hele avond doorgaan. Zou je het wel willen? En zou je wel willen dat het woord van God de bril is die je opzet en dat je alles bekijkt, alles opneemt door deze bril? Ja, ik bedoel niet dit ding. Dat komt ergens van een opticien vandaan, maar ik bedoel dan echt het woord van God. Hè? Ik bedoel de ogen van de Heere. En is jouw huis een plek waar het woord des Heren niet alleen aanwezig is? Nou, je kent een hele rij, die hebben kasten voor mijn Bijbels, allerlei uitvoeringen. Ja, ik heb wel 5 vertalingen, zei laatst iemand. Ik zeg, Lord, als je er niet in leest, heb je toch niks. Maar is ons huis een plek waar het woord des Heren heerst? Is de plek waar wij bij elkaar zijn een plaats waar de Heere door zijn woord spreken kan? Dat staat hier. En Mozes, oude man is die geworden, bijna 120 jaar, zegt, denk erom. Nou, als ik dan orthodoxe joden zie bij de klaagmuur vandaag met deze dingen, denk ik, gelukkig, kom ik in een orthodox hotel in Jeruzalem, aan elke kamer, zo'n mezuza, weet je wel, zo'n klein dingetje. En wat doen ze? Ze komen daar binnen, altijd even de hand erop. Misschien vindt u het allemaal akelig en raar, maar het is wel wat ze doen. Zo van, daar hou ik me aan. Dat is mijn norm, dat is mijn norm, dat is mijn waarde. En wij worden bestookt door de kritiek. En we zijn langzaam maar zeker dat hele woord van God een beetje aan het kwijtraken. We lezen minder. Er wordt minder uit voorgelezen. En we krijgen steeds meer maatschappelijk onderwijs en maatschappelijke preken die te maken hebben met onze society, met onze leefsfeer. Daar gaat het dan over. Nou, ik zeg niet dat dat niet moet. Dat moet ook. Maar het woord van God. Waarom is dit nu zo belangrijk? Zal ik het u nog een keer zeggen? Ik heb het al gezegd vanavond. Omdat de Heer Jezus op elke bladzijde van de Bijbel terugkomt. Omdat de schriften van hem spreken. Waarom moet ik nu een bril opzetten? Nou, omdat het zijn leven is. Omdat het zijn getuigenis is. Omdat het zijn glorie is. Als van een koning in het Oude Testament gevraagd wordt dat hij een afschrift van de wet des Heren bij zich heeft. Zal de koning der koningen die gaat komen, die gaat heersen, die zal staan in glorie en in heerlijkheid. Niet, laat ik maar zeggen, een Torah-rol bij zich hebben. Misschien is het plaatje niet helemaal compleet, maar ik ben er zeker van dat alles gekenmerkt wordt door wat ooit gezegd is. En zal de leiding van de gemeente of de leiding ergens, ook de leiding in een huis, of dat nu een zuster of een broeder is, laat ik even helemaal los, zal dat dan niet gekenmerkt moeten worden door het woord des Heren, omdat het om de Heer Jezus gaat, omdat het om hem gaat. En er is een tegenstander continu bezig om te voorkomen dat de Heer Jezus Heere zal zijn, dat de Heer Jezus koning der koningen zal zijn, steeds maar onderuit halen wat op hem betrekking heeft. Dat is de tactiek. Dat is Deuteronomium 6. Een heel belangrijk hoofdstuk. En u voelt dat zo'n Bijbelboek dan ineens body krijgt. Een lading krijgt van je welste. Bovendien zegt de Heer, het is ook niet omdat jullie allemaal zulke sterke lieden zijn. Omdat jullie, laten we zeggen, de krachtpatsers van dat moment zouden zijn geweest. Want dat is helemaal niet waar. Jullie waren veel eerder het zwakste volk. En het geringste volk, jullie waren helemaal niet zo talrijk. Maar ik hield mijn toezeggingen, zegt de Heer. Ik heb gezegd, ik zal ervoor zorgen. En ik heb het met een eed verbonden om jullie te zegenen. En dat doe ik. En ik heb jullie lief. Hoe zouden wij vandaag overeind kunnen blijven? Nou, niet omdat wij zulke krachtige lieden zijn. Ja, ik wil niet de mensen uit Tiel in de omgeving naar beneden halen, maar Ik ben bang dat hier ook niet die krachtige lieden wonen. Maar waarom dan? Nou, omdat de Heere jullie lief heeft. En omdat hij met jullie aan de slag wil. En omdat hij zegt, kijk eens, ik houd mijn toezeggingen. Ik had de afgelopen dagen een lezing over het vredeoffer. En het vredeoffer wordt soms als een lofoffer gezien en soms als een gelofteoffer gezien. Nu, in nummer 30, dat heb ik toen gezegd, heb je een hele merkwaardige opsomming. Als een vrouw een gelofte doet, dan kan ze er 100 uit. Als haar vader, als ze niet getrouwd is, zegt, er komt niks van in. Nou, dan hoefde ze zich daarna niet te houden. Of als ze getrouwd is en haar man zei, er komt niks van in. Nou, dan was ze vrij van die toezegging. Heel merkwaardig. Past niet meer in onze tijd natuurlijk. Maar goed, er zijn wel meer dingen die niet meer kloppen. Vindt men. Maar in de nummer 30 vers 2 staat, als een man een gelofte doet, dan zit hij eraan vast. Een man, een woord, we kennen hem nog. De meeste spreekwoorden hebben te maken met de Bijbel. Nou, daar heb je er weer een. En als de Heer Jezus nu tegen jou zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Wat gebeurt er dan? Doet hij het of doet hij het niet? Het lijkt wel een televisieprogramma. Nou? Ja, ik hoef niet dit soort antwoorden te horen. Je voelt wat ik graag zeggen wil. Hij zal het doen. En als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden, doet hij dat? En als hij zegt, ik kom spieden en ik ga jou brengen waar ik ben. Hij deed voor de tijd al een gelofte. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Heeft hij het gedaan? Dat is de Heer Jezus. En als de Heer Jezus tegen ons zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. En als de Heer Jezus zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Doet hij dat dan? Ja. Niet omdat we sterker zijn, maar omdat hij zijn eed houdt. Omdat hij zijn toezegging waar maakt. Het is de Heer Jezus, lieve broeder, zuster, die waar maakt wat hij gezegd heeft. En dat is onze kracht. Niet van onszelf. Nou, ik denk niet dat een van ons nog zal zeggen, met een beetje levenservaring, nou dat kan ik zelf. Dat konden we allemaal, weet je wel. Kleine kindjes van 2, 3. Ja, dat kan ik zelf wel. Nou ja, dat lukt ook niet. Maar goed, in die tijd is dat nog zo. Maar als je een beetje op je gezicht gevallen bent, nu zeg ik het maar heel voorzichtig, en dat komt heel vaak voor, dan ga je niet meer zo gauw zeggen, dat kan ik zelf wel. Er is maar één die dat kan, dat is de Heer. Hij doet het, hij gaat het waarmaken in jouw leven. Dus de Heer zegt, niet omdat dat jullie sterker zijn, talrijker zijn, beter zijn, maar omdat ik mij aan jullie verbonden heb. Dat was voor Israël een geweldige, geweldige zegen. Maar dat is voor ons ook een geweldige zegen. U bent rijk, gezegend. Omdat de Heer Jezus van u houdt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En de Heer Jezus zegt, de Vader zelf heeft u lief. En van de Heer Jezus dat hij zijn gemeente, zijn vrouw lief heeft. Dat hij zich voor haar overgaf. Dat zijn geweldige uitdrukkingen. Prachtige uitdrukkingen. Daarom kunt u overeind blijven en kunt u de toekomst echt in zijn hand leggen, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Waarom? Dat heeft hij gezegd. Hij heeft het gezegd. En hij doet het. Hij doet het. Hij maakt het echt waar. Hij zal ervoor zorgen dat je nooit verkeerd uitkomt. Word je daar niet blij van? Amen. Ik ga niet complimentjes voor mij vragen, maar ik wil zo graag dat de Heer Jezus in je hart groter wordt. Dat je zegt, ja, het is helemaal vol, maar het is wel geweldig, het is wel heel gaaf, het is heel bijzonder om zo een nieuw jaar, een nieuwe periode in te stappen met deze zekerheid, met deze toezeggingen. Nou, dat is niet niks. Nou, dat is ook niet niks. De Heer wil zo graag dat wij dit ook gaan beleven. Het volgende stukje, door ons gelezen, was Deuteronomium 10, dat heb je nog gelezen, dat de Heere een speciale stam apart zet, dat was de stam van Levi, om de ark van het verbond des Heeren te dragen, om in zijn naam te zegenen, dat was Deuteronomium 10, vers 8. Toen zonderde de Heere de stam van Levi af, om de ark van het verbond des Heeren te dragen, voor de Heere te staan, om hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. De Heere heeft vroeger in dat volk, binnen dat volk, een heel bijzonder gezelschap neergelegd. Een gezelschap zonder een erfdeel. Alle stammen hadden een eigen plek. Of zouden een eigen plek krijgen. Maar Levi niet. Er waren toch 12, want Jozef, zijn stam is in tweeën gesplitst. Ephraim en Manasse. Dus één valt weg, Levi. En Manasse, Ephraim, nou ja, dan zit je weer op 12, zal ik maar zeggen. Er bleven 12 stammen. Maar die ene stam, de stam van Levi, had een hele bijzondere functie. En dat zou ik heel graag aan je hart willen brengen. Want dat gezelschap bestaat nog. De Bijbel zegt dat jij die gelooft in de Heer Jezus nu een heilig priesterschap vormt samen met alle anderen. En ook een koninklijk priesterschap vormt. Wij die nu de Heer Jezus kennen, zijn hier op aarde gelaten. Niet om, laat ik maar zeggen, de visvergunning opnieuw te verlengen. Om het hele jaar verder te vissen in troebel water. Sorry dat ik het weer raar zeg. Maar ik wil het ook niet ludiek maken. Maar ik wil alleen maar zeggen dat wat ons zo bezighoudt soms zo miniem is, zo marginaal is, zo aan de rand van iets zit. Terwijl we de meest wezenlijke dingen over het hoofd zien. Waarom bent u hier? Waarom bent u niet, nadat u geloven werd, gelijk naar de hemel gegaan? Ja, sommigen hoor ik zeggen, nou, ik ben gewild. Maar wat er daarna kwam, het is niet altijd even gladjes geweest. Het is soms heel zwaar geweest. Is de Heere ons aan het sarren door ons hier te laten, totdat we 93 zijn en van pure vermoeidheid niet meer kunnen? Ik hoop dat we het helder krijgen, dat we hier op aarde gebleven zijn om een bepaalde taak te vervullen. Hoe dan ook. En die taak heeft te maken met uw priesterschap. We hebben hierom hier geen aardse bestemming. We hebben hier geen erfdeel. We hebben hier niks. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Ons burgerschap is in de hemelen van waaruit we de Heer Jezus Christus verwachten. We horen hier niet. We zijn op weg naar. En de Heer heeft ons hier gelaten om, nou ga ik het letterlijk zeggen, om de ark van het verbond des Heeren te dragen. Wat zegt dit? Ik was een keer in Israël en in een grote souvenirshop daar in Bethlehem, toen mocht je daar nog komen. En toen stond daar een prachtige ark van het verbond in zilver uitgevoerd, gedragen door priesters. Daarvooraan liep een priester met zo'n ramshoorn. Ik vond het geweldig. Er was iemand bij ons die heel erg van de Heere hield. En ik zei tegen hem, Jan, als je nou echt wat wilt kopen wat mooi is, wat in feite het hele Nieuwe en Oude Testament weergeeft, dan moet je dat kopen. Maar $2500, toen, nou, dat was een heel bedrag. Toen was de dollar meer waard dan nu. Wat er toen daarna gebeurde, weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik nu dat ding in huis heb staan. En ik heb hem niet betaald. Hoe die bij ons gekomen is, weet ik niet. En ik heb hem niet van hem geleend. Ik heb niet gevraagd, broeder, leen mij. En je mag het niet meer terugvragen. Ik heb het echt gekregen. En ik vind het heel bijzonder. Vorige week stond een kleinzoontje van 2,5 naar dat ding te kijken. Nou, normaal zat hij er echt met zijn vingers aan. Maar hier bleef hij af. En niemand heeft gezegd, daar mag je niet aankomen. Een ander kleinzoontje was met ons in Jeruzalem, stond bij een enorm schilderij van de Heer Jezus van de kruisiging. En hij stond daar met te turen. Ik denk 5 minuten, 6 minuten. Toen zei zijn moeder, kom, we moeten weer verder, Guido. Hij heet Guido. Nee, ze nog niet. En later draaide hij zich om en zei tegen ons, nu snap ik het. 5. Of hij het snapt, weet ik niet. Hij heeft enorme dingen opgenomen. Ik wil zo graag aangeven dat ook onze kinderen zullen vragen, wat betekenen nu die dingen? Nou, moet ik dat doen met zo'n ding van $2500? Nee, nou, met een plaatje is ook goed. Met een stukje kinderbijbel is ook goed. Met een uitbeelding voor de zondagschool is ook goed. Maar waarom praten we er dan niet over? Wat is nu het wezenlijke van ons zijn hier op aarde? Dat is dat we de Heere dragen, dat we onze schouders geven aan Hem, aan Zijn glorie, aan Zijn wezen. Dat we Hem als het ware door deze wereld tillen. En in Zijn naam zegenen, ja, dat mag alleen de dominee doen aan het eind van de preek, niet te vaak natuurlijk. Nee, dat kan helemaal niet. Ja, natuurlijk hoort Hij ook bij het volk van God. Hij mag het ook doen. Maar jij en ik, wij mogen in de naam van de Heere God en in de naam van onze Heer Jezus zegenen. Moet ik dan boven de buren gaan staan met de handen omhoog en zo luid mogelijk? Ach nee, u mag het heel eenvoudig zeggen. Ik hoop dat je gezegend bent door de eeuwige. Dat zou een Joodse uitdrukking zijn. Ik hoop dat je gezegend bent door onze God en onze Vader. Of ik mag je misschien wel zegenen in die naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Ja, in de evangelische hoek is dat een beetje ingeburgerd. In de reformatorische hoek is dat nog een beetje, ja, kom, nee, dat is een beetje te zwaar nog. Nou, ik ga niet om iets te forceren, zeker niet. Maar we zijn hier om Hem te dragen, om Hem op de schouders te nemen. Als een vent een beetje voetballen kan, dan gaat hij echt op de schouders. Maar onze Heer Jezus dan? De ark van het verbond des Heeren te dragen. om onze God en onze Vader te dienen en in zijn naam te zegenen. Ik denk dat dat dé kwalificatie is van ons verblijf hier. Daarom zijn we hier. Vergeet dit nooit. En de Heere zegt, dat was het volgende stukje, ik wil ook graag dat jullie bij mij komen en mij dienen. En dan zegt de Heere in Deuteronomium 12, ik heb dat met jullie gelezen, niet op elke willekeurige plaats, maar op de plaats die ik verkies en zal in mijn naam te doen wonen. Daar zul je komen, daar ga je naartoe, daar ga je met je brandoffers komen, daar ga je je gelofteoffers brengen, daar ga je de Heere prijzen. En daar ga je je verheugen, daar ga je de blijdschap ervaren. Niet op elke willekeurige plaats. Welke plaats bleek dat uiteindelijk te zijn? Nou, dat was Jeruzalem. Toen nog niet zo helder. Toen dit geschreven werd, was het helemaal niet helder dat het Jeruzalem zou zijn. Later wel. Het is heel concreet Jeruzalem geworden. En de Heere heeft die stad uitgekozen. Wat men ook bedenkt, hoe je het ook wendt of keert vandaag de dag. De Heere heeft die stad uitgekozen tot zijn stad. Daar gaat het ook in de toekomst gebeuren. Absoluut. Jeruzalem, zegt Zacharia in zijn profetie, te Jeruzalem. Nou, we zouden vandaag gezegd hebben, de postcode heeft de Heer daar vast maar bijgegeven. Zodat je het nooit meer kwijtraakt. Jeruzalem, te Jeruzalem. Maar wat betekent dat voor ons? Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder, zegt Paulus in de Galatiërs. En wij zijn geroepen tot dat nieuwe Jeruzalem, tot het hemelse Jeruzalem. Ik wil zo graag helder hebben en helder ook uitleggen dat de plek waar we nu bij elkaar komen, een plaats is waar de Heer Jezus woont. Waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. Die tekst kent u. En ik heb vaker gezegd dat in het Joodse denken er altijd minimaal 10 mannen moeten zijn, wil een synagogedienst doorgaan. Minyan, er moeten minstens 10 zijn. En daarom is het zo belangrijk dat ook de jeugd mee gaat doen. Als ze 13 zijn, doen ze bar mitzwa en dan zijn ze dus meegeteld. Dan tellen ze mee, dat zit in het woord opgesloten. En dan kunnen er 9 grijzaad zijn en 1 jongetje van 13 die bar mitzwa heeft. Dan zijn ze toch met z'n 10. Zo is dat daar, nu nog steeds. Daarom is dat nog een enorme happening bij de klaagmuur bijvoorbeeld, maar ook in de synagoges, in de plaatselijke situaties. Waarom die 10? Ook dat is vaker aan de orde geweest en ik vind het eigenlijk heel mooi. Omdat Abraham vroeger een keer gebeden heeft voor Sodom en voor Gomorra. Dat weet u nog, hè? En toen heeft hij het had over 50 en 45 en 40 en, nou, hij sloeg dan een paar over, 30 en 20 en 10. En toen zei de Heer, en als er 10 zijn, zal ik de stad sparen. Abraham stopte. Hij is niet verder gegaan. Daarom zeggen ze in Israël, en dat vind ik zo gaaf. Als er 10 zijn, dan zal de Heer er zijn. Dan worden we gespaard. Dat is mooi. Dat is heel warm. En het Nieuwe Testament zegt, als je 2 of 3 bent, dan zegt de Heer Jezus, dan ben ik daar ook. Dat is nog warmer, dat is nog mooier. We zitten aan 300, aan een 800 vast of zo. Maar die 2 of die 3, waarvan de Heer Jezus zegt, als ze in zijn naam bij elkaar zijn, dan is hij daar in het midden van hen. Zal ik het anders zeggen? Dan zegt hij, kijk, die plek moet je zoeken. Daarheen moet je, de plaats waar ik mijn naam doe wonen. Waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Daar moet je naartoe. Is dat vandaag een locatie? Is dat de glazen zaal in Tiel? Nou, ik hoop het. Ik denk het ook. Hier zijn verlangende harten en de Heere zoekt en zal graag verkeren bij die die een verlangend hart hebben. 2 of 3 is genoeg. De Heere komt in ons midden, wil zich aan ons openbaren. Dat willen we zoeken. Daarheen willen we gaan. Daar willen we onze offeranden van lof en dank brengen. Daar willen we de Heere prijzen. Zoekt u die plek? Ik bedoel niet de zaal van vanavond of de toespraak van dato van vanavond. Maar zoekt u hem, omdat hij daar is, omdat hij daar woont, omdat hij daar zijn verblijf heeft, omdat hij zegt waar ik ben, daar zal het tot een zegen leiden. Dit wordt een enorme opsomming van zegen. Deuteronomium. U haalt het zo uit uw Bijbel, als u dat wilt. Om wie gaat het nu? Nou, om hem. Want de Heere wilde een plaats waar hij zijn naam wilde laten wonen. Waar hij zijn naam aan verbond. Die plek wilde de Heere. En dat moest het centrum zijn. Daarom gingen de Israëlitische mannen, maar ook vrouwen en kinderen, vanaf 12 jaar denk ik, 3 keer per jaar naar die plek. Ze gingen daar naartoe. En niet met lege handen, zegt de Bijbel. Nou ja, ze konden niet allemaal iets meenemen van thuis. Daarom kochten ze daar in de tempel. Daarom waren daar wisselaars. Daarom waren daar duivenverkopers. Daarom waren daar ook handelaren in lammetjes en zo. Ja, die werden daar verkocht. En de Heere heeft dat eruit gebonjour, omdat ze daar meer belang bij hun handel hadden dan bij de Heere hadden. Dat was een accentverlegging waar de Heere niet mee verder kan. Maar u kunt zich voorstellen hoe dat is gegaan. Zoekt u die plek? Is dat een bepaalde naam? Moet je dan van die zijn? Nee. Je moet bij hem zijn. Niet van die of van die, maar van hem. Nou, u snapt wat ik daarmee bedoel. Want wij gaan onmiddellijk etiketteren en we hebben gelijk onze lijsten klaar. Oh ja, volgens de statistieken zitten we daar of hadden we dit of hadden we zo moeten doen. Nee, je moet bij hem zijn, bij de Heere zelf zijn. Zou u het willen? Ik hoop dat u zegt, Deuteronomium is toch een heel bijzonder boek. En dat gaat in het boek Deuteronomium veel en veel verder. Er zijn hele mooie voorschriften over de koning en over hoe we met elkaar moeten omgaan. En hoe we onze levens moeten inrichten, wat we wel en wat we niet moeten doen. Hele duidelijke dingen. Nou, dat laat ik nu los vanavond. Ik wil de kernlijn graag aanreiken. En ik heb tot slot met jullie gelezen uit Deuteronomium 23. Dat verhaal waarvan u dacht, oh ja, dat snap ik al. Ik weet niet of je ooit in militaire dienst geweest. De oudere mannen hier wel, ja, die moesten. Verplicht. En die weten waar het hier over gaat. Hè. Je moest, als je dan op bivak was, dan moest er een latrine gegraven worden. Ja. Nou, ik zal u maar niet zeggen hoe het er allemaal ging. Want daar word je niet zoveel wijzer van. Maar ik ga u alleen dit ervan zeggen. In het Oude Testament staat, en ze waren gewoon continu op bivak, daar, 40 jaar lang kamperen, campings, legerplaatsen, zo was het toch, tentjes. Nee, geen riool, nee. Hoe ging dat? Ja, het is een goede vraag, het is een eerlijke vraag. Hoe ging dat dan? Nou, de Heere God zei, moest luisteren, als ik in die legerplaats loop en ik moet, ik zal niet al te concreet zijn. Ik kan toch niet uitglijden op die troep van jullie. Ik zal een plaats laten creëren buiten de legerplaats, buiten jullie kampement, buiten de camping. En dan moet je daar maar naartoe gaan. En ik wil dat elke Israëliet bij zijn persoonlijke standaarduitrusting, term uit het leger, PSU, ik weet niet of dat nog valt bij sommigen, wil ik dat iedere Israëliet een schopje heeft. En dat schopje moet hij bij zich hebben. En met dat schopje moet hij dan maar buiten de legerplaats gaan. En dan moet je dus daar maar je uitwerpselen deponeren. En dan moet je daar maar zand over gooien. Zand erover. Daar komt onze uitdrukking vandaan. Zand erover. Nee, echt. Weer zo'n uitdrukking die uit de schrift komt. Is echt waar. Zand erover. Wil ik nou ludiek zijn? Wil ik nou een aardigheidje aan het eind van deze toespraak? Nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. We kennen een mevrouw die diep en diep in de narigheid zat. Heeft heil gezocht bij alle therapieën die denkbaar zijn in deze wereld. Vloektherapieën, schreeuwtherapieën, slaatherapieën, schreeuwtherapieën. Van alles. Natuurlijk ook met tarotkaarten, met alle mogelijke dingen om ergens een uitweg te vinden, om eruit te komen, om werkelijk tot rust te komen. Het is niet gelukt. Ze was zelf behoorlijk kien en ze hielp anderen. Ze was hoofd van een sociale afdeling van een enorm concern. Ze heeft ons ontmoet. En waarom weet ik nu nog niet, tijdens het gesprek wat Henny en ik daar hadden met die mevrouw thuis, heb ik haar dit stukje voorgelezen uit Deuteronomium. En ik heb haar toen gezegd, je struikelt in feite over je eigen troep. Maar wat er gebeurd was, dat was niet goed. Dat was gewoon fout. Er waren dingen gebeurd in haar leven die niet goed waren. En daar loop je, als je eerlijk bent, elke dag weer tegenaan. Het komt iedere keer terug. Ik hoop dat je het pakt. Elke dag komt dit terug. En er is een plekje waar je met je prut naartoe kunt. En die plek is buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Daarom lag Golgotha buiten Jeruzalem. En daar kun je nu met alles wat niet goed is, naartoe. En hij geeft je een schopje om te zeggen, nee, dat is weg, voor eeuwig weg. Uit een heel, misschien miniem stukje Deuteronomium, komt een boodschap van je welste. En iedereen die hier zit, kent die plek, hoop ik. En misschien moet je daar elke dag wel naartoe. Ik hoop niet dat je me verkeerd wilt verstaan, alsof ik het weer in het ludieke zou willen trekken. Dat is juist niet zo. Ik wil zo graag duidelijk maken, zoals we dan normaal deze route kennen, van die dingen die mogen weg of moeten weg. Ga. Ik weet niet waar je mee zit. Misschien zit je al jaren met bepaalde dingen en is er nog nooit een oplossing gekomen. Misschien zit je nog steeds met een stuk frustratie, met een stuk moeite, met een stuk zorg van, ik weet niet hoeveel jaren terug. Ga naar hem. Want buiten de legerplaats is een plaats, is een plek waar je met al je verkeerdheid, met alles wat weg moet, terecht kunt. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Hij kan je redden. Hij kan je verlossen. Deuteronomium is een mooi boek hoor. Het is een heel mooi boek. Weer een mooi boek. We hebben al meer mooie boeken gehad. Maar dit is ook een hele mooie. Er zijn prachtige boeken die ons iets vertellen over hoe God het zag. En hoe de Heere zelf een oplossing bedacht aanreikte voor het volk in die tijd. Ik hoop zo dat je geniet van het boek Deuteronomium. Misschien lees je het nog een keer achter elkaar door. Misschien kom je nog met een hele rij vragen van hoe zit dit en hoe moet ik dit verklaren. Dat klopt wel, dat komt. Mag je ook nog meenemen die vragen? Als we kunnen en tijd hebben, willen we er ook nog graag over praten. Maar feit is dat we eens moeten beginnen met te zeggen, Heere, u spreekt niet zomaar een verhaal van ja, nou dat kunnen we ook wel zonder. Dat is gewoon voor Israël, dat heeft niks meer met ons te maken. Nou, dat heeft inderdaad in de eerste plaats alles met Israël te maken, absoluut. Maar het heeft ook met ons te maken. Want dat zijn dingen die geschreven zijn voor ons, zegt het Nieuwe Testament, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Deze dingen, deze gebeurtenissen, zijn hun overkomen terwille van ons. Zo zegt de schrift het nadrukkelijk. En dan ineens krijgt zo'n boek Deuteronomium een glans als nooit tevoren. En als iemand dan zegt, dat kun je er wel uitscheuren uit mijn Bijbel, dan zegt u, nee. Nou, ik hou in ieder geval Deuteronomium 23 over. Nee, dat is niet om dat ludieke element, maar om dit kostbare element, wat in de Heere zulke dingen vast laat leggen, voor zijn naam en voor zijn glorie. Ik hoop dat je ervan geniet, die Heere zegenen. Ik ga daarvoor danken. Onze God en onze Vader, we willen u danken voor het geweldige van uw woord, voor de Heilige Geest die ons gegeven is, waardoor we uw woord ook kunnen begrijpen. We willen u danken voor dit moment, voor elkaar, voor het boek Deuteronomium. Een soort terugblik, maar ook een stuk vooruitzien en een stuk bemoediging, een stuk aanscherping. Ik wil u hartelijk danken dat dit soort Bijbelboeken bestaan en dat we er vandaag zo enorm van kunnen genieten en er heel veel aan hebben voor onze persoonlijke levens. Ik wil u daar ook eerlijk voor bedanken. Ik wil ook vragen of de gemeente waarin wij zijn, of ons eigen leven, ons eigen gezin, een plek mag zijn waar het woord van God hooggehouden wordt. Waar niet een soort uiterlijk vertoon is van we hebben nog een mezuza, een stukje Torah aan de deur. Maar we hebben echt het diepe, intense verlangen om uw woord hoog te houden en het ons niet te laten ontfutselen. Zo willen we ons in uw handen leggen en bidden om uw bewaring ook bij het overwegen van deze dingen. En laten we alsjeblieft zijn als de Bereërs die deze dingen overwogen of ze ook zo waren. Zo wilt u door uw Heilige Geest ook bestendigen, bevestigen dat wat hier gezegd is. We prijzen uw naam. Amen.